Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Margarethe Reijke.
Welkom bij weer een nieuwe Vliegwielpodcast en deze keer hebben we een nieuwe gast, Margarethe.
Ja, welkom.
Dankjewel. Kan je even kort vertellen wat je doet?
Ik ben Margarethe Reijke, facility manager. Doe ik eigenlijk al 30 jaar zo'n beetje voor allerlei verschillende bedrijven. En sinds 2019 ben ik begonnen als facility manager, als zelfstandig ondernemer. Dus facility manager als een service doe ik voor top MKB bedrijven.
Mooi. En wat doe je dan precies? Want bij mij gaan een heleboel vragen, je regelt dingen. Vertel.
Ja. Ja, facility manager, ik zeg altijd, ik heb een passie voor gebouwen en processen. Dus ik ben dol op gebouwen, allerlei soorten gebouwen, oude, nieuwe, noem het maar op. Met files, zonder files, je kan het zo gek niet opnoemen. En ik regel eigenlijk alles rondom de werkplek. Dus wat maakt de werkplek voor een werknemer ideaal? Daar heb je vaak een pand voor nodig. Tegenwoordig wordt natuurlijk ook veel hybride gewerkt. Dus je hebt ook de thuiswerkplek. En als werkgever ben je verantwoordelijk voor alle soorten werkplekken. Dus ik regel alles rondom die werkplek. En dat kan zijn, van het aanhuren tot het pand. Van het pand tot aan het regelen van de koffie en thee uiteindelijk.
Dus het is heel erg breed.
Ja, heel divers, heel breed. Veel verschillende items. Veel verschillende services en diensten. Ja, en dat maakt het interessant en dynamisch.
Ja, en je hebt een heel mooi concept met handyman. Kan je daar wat over vertellen? Want het is niet het standaard iets wat ik voorbij zie komen als felicitaire ondersteuning. Het is een dubbele betekenis hoe je eraan geeft en de manier hoe je handelt met die handyman. Kan je daar wat over vertellen?
Ja. Nou ja, ik doe facility management als een service en ik vind het belangrijk. Ik doe dat voor top MKB bedrijven. Ik heb dat voorheen voor grote corporates gedaan. Dat zijn bedrijven die hebben dan een fulltime facility manager in dienst. En het voordeel van facility management als een service is dat je een team op locatie krijgt. De top MKB'er die niet fulltime normaal een facility manager kan betalen of in ieder geval ook geen werk voor heeft, die huurt dan een team in, facility management on demand, als een service. En daarmee doen we alleen wat strikt noodzakelijk is. En dat team bestaat uit een facility manager die bijvoorbeeld een halve dag of een hele dag op locatie is. Een service desk medewerker die alle contracten beheert en waardoor je één loket hebt waar je al je vragen aan kan stellen. Dus niet binnen de organisatie bij 10 verschillende mensen hebt neergelegd. Daardoor heb je ook overzicht over je contracten en over je kosten. En een handyman service. En die handyman is een handje, een klusjesman die allerlei klussen en opdrachten doet in het gebouw. En die klusjesman heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus daarmee draag je ook bij aan je social return on investment.
Mooi. Ja, heel verhaal. Ook een stukje kosten, hè? Want kosten is natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja.
Wat merk jij bij een hoop bedrijven, hoe ze met de kosten omgaan?
Nou, de huurcomponent is een groot deel van de kosten. Vaak huurt men een pand en tekent een contract, stopt hem ergens in een la of tegenwoordig digitaal bergt hij hem op en vervolgens kijk je er niet meer naar om. Huur is een grote component in facilitair budget. En daarnaast heb je energiekosten en diensten. En dat bij elkaar maakt toch wel dat veel bedrijven schrikken van hoeveel geld er eigenlijk in omgaat.
Ja.
Dus veel kosten zijn ermee gemoeid. Ja.
Ja. En je ziet dat we heel vaak ook niet op de kosten gelet worden, omdat ze de druk hebben met een heleboel andere dingen.
Ja, het heeft geen prioriteit.
Nee. En terwijl de winst wel wordt betaald, bepaald door
de kosten.
Door de kosten.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Dus daar valt nog wel wat te winnen.
Ja. Want je had ook een bepaalde bezettingsgraad. Vertelde je me iets over voor deze podcast.
Mm-hmm.
Dat je een bepaalde, als je zoveel mensen hebt, dan heb je zoveel ruimte nodig. En als je dan eigenlijk meer hebt, ja, dan is het eigenlijk overbodig eigenlijk.
Ja, ja, nou ja, zeker na de coronaperiode is natuurlijk het hybride werken heeft een vlucht genomen. En dat betekent, er komt ook een wet aan dat mensen zelf mogen bepalen waar ze werken. En dat betekent dat je dan dus huisvesting overhoudt. Dus veel bedrijven hebben huurovereenkomsten waar dan nog ruimte over is. Voor een klant van ons hebben we door de hybride werkmethode gerealiseerd dat er een etage vrij is gekomen, die we dus nu weer in de onderverhuur hebben aangeboden.
Ja, heel mooi. Dus dan heb je nog extra kosten die dus gedekt worden.
Ja.
Ja, mooi. Mooi, mooi. Ja. Mooi. En hoe werkt het dan? Want je hebt een speciale scan ook, hoe je werkt.
Ja, zeg maar eigenlijk als eerste kennismaking met een klant doe ik een facility scan. En dan kijk ik op basis van de huurovereenkomst, wat is het huurcontract wat je hebt getekend? Welke demarcatie noemen ze dat? Welke scheiding ligt er tussen wat de verhuurder heeft aan verplichtingen en wat de huurder heeft aan verplichtingen? En op basis daarvan kijken we welke contracten heb je dan afgesloten en hoe rendabel zijn die contracten of hoeveel optimalisering kunnen we aanbrengen in die contracten. Dus dat is vaak het begin om een samenwerking aan te gaan, om eens te kijken wat is er nu. Dus een status quo, status van de huidige situatie. En op basis daarvan kunnen we kijken, nou, waar lopen we tegenaan en wat kan er geoptimaliseerd worden? Dus wat kan er beter?
Ja. Maar dan betekent dus ook dat je de plannen voor de toekomst moet weten van het bedrijf. Dus echt de visie.
Ja.
Van oké, waar gaan we naartoe? Wat willen we neerzetten? Wat willen we bereiken?
Ja.
Want die moet aangepast worden op de situatie dan natuurlijk.
Ja, nou, het is heel belangrijk dat een bedrijf weet wat zijn groeiambitie is. Of krimpambitie, kan natuurlijk ook. Maar vaak hebben ze een ambitie om te groeien. We zijn momenteel bezig met een verhuistraject voor een klant. En die zit verspreid over verschillende etages. En die hebben echt een hele duidelijke groeiambitie voor de komende 5 jaar. Meer dan verdubbeling. Ja, en dan is het ook belangrijk, wat is je flexratio? Hè? Wat heb je afgesproken met je medewerkers? Hoe vaak en hoe frequent zij op kantoor aanwezig zijn?
Ja.
En op basis daarvan bereken je hoeveel werkplekken. En dat telt weer door in wat heb je dan voor services en diensten nodig.
Ja, dat is de som natuurlijk.
Ja.
Maar ook ik hoor je ook verhuizen zeggen. Verhuizen voor heel veel bedrijven is het letterlijk een ramp.
Een hel. Ja.
Een hel. Ik heb ook wat bedrijven geholpen met het coachen. Nou, toen ze gingen verhuizen, dat was één grote, grote chaos eigenlijk. Bepaalde dingen konden ze niet meer terugvinden. Noem maar op allemaal. Wat zie je voor heel veel punten die voorbij komen wat dat heel moeilijk maakt?
Nou ja, verhuizen wordt vaak bovenop het normale werk gedaan. En verhuizen heeft gewoon een enorm impact.
Ik hoor ze ook, we gaan even verhuizen.
Gaan even verhuizen, doen we even erbij. We hebben een office manager, die geven we het even als taakje erbij. Die zit vaak ook al tot over de oren. En als je dan moet verhuizen, het verhuizen begint bij de ambitie om te gaan verhuizen. Oké, je gaat nadenken, ik wil verhuizen, waar ga ik dan naartoe? Dan moet je dus eigenlijk wel ook al scherp op het vizier hebben wat je wil en wat je wil bereiken. Een huisvesting huur je vaak niet voor 1 jaar of 2 jaar. Dat huur je voor een langere periode. En daar gaat ook naast de huursom ook een investering mee gemoeid van het inrichten van een pand. Gaan we meubeltjes wel of niet meenemen? Hoeveel werkplekken hebben we nodig? Noem het maar op. Dus daar komt heel wat bij kijken. En dat wordt 9 van de 10 keer onderschat. En dan kan je beter mij inhuren om te zorgen dat we gewoon van het begin van de aanhuurfase tot aan de inrichtingsfase en uiteindelijk definitief de verhuisfase een goed overzicht hebben van welke stappen je moet doorlopen.
Ja, dus je brengt de stappen echt letterlijk in kaart. Stap 1, 2 en 3, dat het gewoon het meeste van het werk nog door kan gaan.
Ja. En dan kan de winkel gewoon open blijven en dan kan het verhuisproces doorgang vinden. En tuurlijk heb je een piek. Je hebt altijd een piek op het moment dat je gaat verhuizen. Uh-huh. Maar wat ook vaak wordt vergeten is de oplevering van het pand, de wederoplevering van het oude pand. Ja, daar gaat ook altijd heel veel extra tijd en kosten in zitten, omdat dat vaak even vergeten is. Dus
Werk je dan met vaste partijen waar je mee werkt? Bijvoorbeeld met zo'n verhuizing?
Ja, sowieso met aanhuurmakelaars die echt voor de aanhurende partij ook alleen maar werken. Dus dat het ligt ook was dat je goede voorwaarden natuurlijk afspreekt in een huurovereenkomst. Dat je onderhandelt over de prijs. Als je voor lange termijn huurt, dan is er altijd een korting te bedingen. Maar ook om de wederoplevering aan het einde van je huurtermijn goed af te stemmen, is het ook belangrijk om te zorgen dat de voorwaarden voor de wederoplevering goed vermeld staan in je huurovereenkomst. Dus een aanhuurmakelaar vind ik altijd heel belangrijk in het begin van het proces. Mm-hmm. En verderop hebben we inderdaad partners voor verhuizen, maar ook voor inrichting van de locatie.
Ja, dus je werkt met heel veel partijen samen.
Ja. Ja,
mooi. Hoe ben je hierop gekomen om dit te gaan doen als zelfstandig ondernemer?
Ja, regelen zit al een beetje in mijn bloed, zeg maar. Ja, ik vind het leuk om dingen te regelen en te organiseren. En ik wilde vroeger kok worden. En toen dacht ik...
Volgens mij is dat wat...
Is totaal iets anders. Dacht ik, wat ga ik doen? Word ik kok? Dacht ik, moet je eigenlijk altijd werken als anderen vrij zijn? En toen ben ik eigenlijk heel snel gekomen op... Destijds heette dat civiele dienst. Toen ik op school zat, heel lang geleden. Toen noemden ze dat civiele dienst. En dan werd eigenlijk het facility management alleen in ziekenhuizen en instellingen gedaan. En later is dat meer ontwikkeld, doorontwikkeld naar kantoren ook. En in die fase ben ik eigenlijk in het facility management gerold. En eigenlijk altijd gedaan van echt grote corporates tot nu top MKB. En dat vind ik een leuke doelgroep eigenlijk. Omdat je daar heel veel meer waarde kan toevoegen ten opzichte van... ze gaan het effectief anders doen dan dat ze nu gewend zijn.
Ja. En je hebt voor verschillende grote bedrijven gewerkt.
Ja.
In de loondienst. Ja. Voor wie heb je gewerkt? Wil je daar wat over vertellen?
Ik heb voor DSM in Delft gewerkt. Ben ik onderdeel geweest van het facilitair bedrijf. Dus dat was echt een grote corporate. En mijn laatste werkgever was SBM Offshore. In Schiedam ook. En daar was ik verantwoordelijk voor het facilitair management in Nederland. Dus zowel voor de Schiedamse vestiging als voor de Amsterdamse vestiging.
Ja, mooi. Dus heel veel ervaring.
Ja, met mijn grijze haren een heleboel ervaring erbij. Ja, zeker.
En hoe groot is een bedrijf, moedig bedrijf nu zijn om jou in te schakelen? Wanneer is dit handig om zo'n functie en jou in te huren? Moet ik dan aan denken?
Ja, vanaf, ik zeg altijd vanaf 25, 50 medewerkers, dan heb je een beetje omvang. Dan heb je zeg maar 500 meter aan huur. Dan ben ik natuurlijk niet dagelijks in beeld. Maar dan kan je, ik heb een klant in Rotterdam Centrum. Dat is onderdeel van een grote corporate, maar een kleine locatie in Nederland. En die vinden het heel fijn om niet met de grote partijen, de grote integrated facility management partijen te werken. Maar juist met een wat kleinere, omdat je dan op zoek kan ook naar lokale partners. Dus dat is een goed formaat. Dus 25, 50 tot ongeveer 150 medewerkers. Dat hou ik een beetje als richtlijn aan.
Ja, precies. En het is eigenlijk ontzorgen eigenlijk. En geld een stukje? Wat
het
meer?
Is kosten besparen, ontzorgen en overzicht creëren.
Ja, en een stukje sfeer, hè?
Ja.
Dat heeft er ook wel mee te maken, hè?
Ja. Maar er zijn heel veel onderdelen natuurlijk bij betrokken. Maar nu bijvoorbeeld een klant die gaat zijn... doordat zij hybride gaan werken en etage vuren... Ja, dat heeft impact als je die etage vuurt op de sfeer in het pand. Maar ook minder parkeerplekken. Dus dan moet je iets aan de mobiliteitsstrategie doen, ook van de organisatie. Dus er wordt ook vaak nauw samengewerkt met HR op dit vlak.
Ja, en zie je dan... Als zulke dingen veranderen, dat er als ze niet iemand inschakelen, dat een heleboel dingen vergeten worden.
Ja, zeker.
Dat ze in het proces er tegenaan lopen, denken van wat je er net al zei, van ineens niet genoeg parkeerplaatsen.
Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk onvrede in het pand. Mensen zeggen van lekker zo'n huurder, maar moeten wij ineens met de fiets komen.
Ja.
Dus het is handig om dat soort zaken van tevoren af te stemmen.
Want je doet het nu, hoe lang doe je dit nu voor jezelf?
Effectief ben ik nu drie jaar bezig, ja.
En je zit ook bij wat grotere partijen al binnen, hè? Ik hoorde een keertje Jumbo voorbij komen.
Ja, zeker.
Dus je hebt wel hele mooie opdrachtgevers.
Ja.
Wat is het meeste waar mensen jouw hulp voor nodig hebben?
Nou ja, ik zeg altijd, hoe kan je herkennen dat ze mij nodig hebben? Dan is het vaak een beetje rommelig in het bedrijf. Dan, of er zit een office manager met zijn handen in het haar, of de directeur groot aandeelhouder is gewoon zelf nog met allerlei contractonderhandelingen bezig, terwijl hij zich eigenlijk bezig zou moeten houden met de bedrijfsvoering. En ja, dit ligt ja, toch buiten zijn scope, zou je denken. Mm-hmm. Dus dat is een mooie referentie om aan te geven. Ja,
ja. Dus ja, ik herken het. Druk bezig met alles. En dan komt dat nog eens een keertje erbij, extra op je bord.
Ja, ja. Ja.
Hoe lang ben je dan in zo'n bedrijf? Is dat tijdelijk? Of ben je daar heel lang aanwezig? Dat je de juiste mensen gewoon op de juiste plek zet? Hoe werkt dat?
Nou ja, dat is natuurlijk, dat hangt een beetje af van hoe de wat de klant wil. Ik noem het facility management on demand en als een service. Kijk, op basis van die facility scan stel je doelen vast en geef je aan wat is belangrijk. Welke doelen wil ik opgelost hebben? En dat kan zijn dat je tijdelijk huisvesting over hebt, dat je wil verhuren. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over bepaalde services en diensten en dat je daar wel wil aanbesteden. Dus het kan voor een korte termijn zijn, maar het kan ook voor een langere termijn. Er zijn ook klanten die, ja, die zeggen na 3 jaar nu lekker bezig. We blijven gewoon doorgaan. Ja. Maar het kan ook gewoon voor een kortere termijn. Dus ja, ik hou van flexibiliteit en het delen van kennis. Mm-hmm. Dus flexibiliteit en delen, dat is een beetje waar het om draait.
Ja. Dus je gaat echt op de wensen aan van de klant in principe hoe je het indeelt.
Ja, maatwerk.
Ja, echt maatwerk, ja. 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 Ja, dat is ook maatwerk natuurlijk, want ja, je moet natuurlijk wel je moet wel heel veel weten eigenlijk van de organisatie om in te stappen.
Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet, want processen zijn natuurlijk allemaal gelijk en het maakt niet uit in welk bedrijf je bent, dat proces is gelijk. Hetzelfde als met zo'n verhuisproces, dat is ook gelijk. Dat maakt niet uit of je bedrijf X of Y bent, maar ja, ik wil het wel toepassen op de organisatie. En wat ik al zei, een grote corporate die in een integrated programma zit voor haar huren en voor zijn dienstenpakket. Ja, soms past het niet bij de grootte van de organisatie. En dan moet je gewoon op zoek naar lokale partners. Dus wij werken wel met partners samen. Maar we hebben niet een speciale afspraak dat we altijd voor schoonmaak die of die partij pakken. Ja, ik vind facility manager moet onafhankelijk zijn en is belangrijk om wel partners te hebben. Maar het is wel afhankelijk van de wensen van de klant.
Ja, echt inspelen. Ja de klant is koning. Ja. Ja, precies. Ja, zeker. Precies. Hey, je doet nu 3 jaar, hè? Heb je zelf al dingen tegengekomen die je lastig vond in het ondernemerschap? En dat vind ik ook wel een leuk stukje over jou te hebben. Heb je zelf uitdagingen dat je zegt van, dat vond ik best wel lastig? Of...
Ja, als ondernemer moet je natuurlijk een soort van alle markten thuis zijn. Ik vind het moeilijk om mezelf te verkopen. Om echt dan de klant te overtuigen van dat hij mij nodig heeft. Of de klant te bellen en te zeggen, zullen we eens een afspraak maken? Zullen we eens praten?
Ja, terwijl je er wel heel goed in bent. Want...
Ja, je moet haar een zetje geven.
Maar, ja. En, want als je eenmaal aan het bezig bent, dat is het sowieso natuurlijk het verhaal. Hè? Hoe praten mensen anders over je en hoe denken mensen over je? Ja, daar kan je alleen maar achterkomen als je iets van een resultaat hebt neergezet natuurlijk.
Ja.
Dus dan moet je ook wel de mogelijkheid krijgen om aan de tafel te komen en het ook voor elkaar te krijgen. Nu loopt het bij jou lekker. Dus een stukje marketing, als je wil groeien, zou je toch wel dagelijks moeten toepassen.
Ja, zeker.
Want hoe doe jij je marketing? Hoe komen mensen bij jou?
Ik doe veel op LinkedIn aan marketing. Social media in het algemeen natuurlijk. En verder veel netwerken en met mensen in gesprek komen. Dat is wel een beetje... zoals ik op zoek ga naar mijn klanten.
Ja, mooi. Ja. Mooi. En plan je daar dan speciaal tijd ook nog voor in? Want je hebt het best druk. Dus heb je dan een bepaalde uren dat je zegt van... oké, dan ga ik dat echt...
Ja, ik heb het wel geblokt in mijn agenda. Ik ben nog niet altijd even... ik kan het ook wel weer makkelijk opschuiven. Ik ben ook niet altijd even consequent om dat dan uit te voeren. Maar bijvoorbeeld met posts maken op LinkedIn... ben ik daar zeker wel mee bezig. Ja,
mooi. Mooi. En want in jouw vak is het natuurlijk heel belangrijk dat je echt een relatie opbouwt. Hè? Het is niet even iets verkopen. Het is natuurlijk echt een relatie. En dan kan je pas eigenlijk wat aan de slag.
Ja. Ja, het is niet een pakketje.
Het is niet zo'n pakketje wat je zegt van nou, hier heb je dit pakketje en als je hier ga je gang. Ja. Er komen natuurlijk zoveel factoren bij wat je moet weten van het bedrijf en hoe ze het willen en de wensen.
Ja.
Het budget ook.
Ja, dus er moet een soort van pijnpunt zijn, een soort moment zijn waar mensen tegenaan lopen. Dat haakje heb ik dan in de vorm van die verhuizing. Dat is vaak wel een moment dat je nog eens kritisch naar je processen gaat kijken. Dus dat is een haakje. Maar ook ja, als je ergens ontevreden over bent en je hebt geen zin om er zelf aan te beginnen. Bij wijze van dat.
En noem eens iets waar je.
Nou ja, dat kan zijn bepaalde service of dienst waar je niet tevreden over bent of die je anders zou willen. Dan kan dat een moment zijn om te zeggen van joh, laat daar een specialist naar kijken.
Ja, mooi. Je hebt ook zelf een soort programma. Hè? Je hebt allemaal processen hoe je dat dus ook aanvliegt. Hè? Want dat is een heel mooi stukje. Wat je natuurlijk, mensen hoeven niet opnieuw duw aan te vinden.
Nee.
En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
Ja.
Ik zag ook iets van een weegschaaltje, zag ik hier staan. Ja. Wat je had van de kosten en dan wat het in percentages mag zijn. Jij weet die percentages ook, hoe je daarmee om moet gaan.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Of?
Nou ja, wat we in het begin al zeiden, hè, dat de kosten best fors zijn als je een pand huurt. En die moet ingericht worden en moet schoongemaakt worden. En dan vinden we het ook nog leuk dat er een plantje staat en een kopje koffie. En als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, een stukje energie is natuurlijk ook een grote component, dan kom je er toch wel, dan is de huur ongeveer de helft van het budget. En energie is tegenwoordig ook een forse kostenpost. Dat zit toch ook wel tussen de 20-30% van de andere helft van van het budget. En daarnaast heb je dan nog een component waar ook die 25-25, waar dan de andere kosten in zitten. Dus vaak over schoonmaak, als het dagelijks wordt schoongemaakt, dat gaat over veel geld. Of dagelijks een beveiliger langs moet komen om het pand op alarm te zetten. Of niet iedereen vindt dat daar een beveiliger voor langs moet komen. Maar de meeste lekkages zijn altijd in het weekend, is mijn ervaring. Dus dat zijn forse kostenposten.
Ja. Zie je dan ook dat het heel vaak makkelijk is van het loopt zo en we laten het gewoon maar doorlopen?
Ja.
Want er is natuurlijk best wel veel te onderhandelen. Hè? Ja. Dat zie je bij als je alleen al energie eruit pakt.
Ja.
Van heel vaak als je contract afgelopen is en je gaat shoppen of je gaat kijken, dat er best wel heel veel rek is. En zijn dat ook dingen die jullie doen of niet? Of?
Ja, nou ja, zeker in de coronaperiode hebben we daar veel in kunnen betekenen. Omdat er natuurlijk veel lopende contracten waren, maar lege kantoren. Dus waar betaal je dan voor? Betaal je dan voor de catering die broodjes komt smeren, maar niemand is die ze komt kopen? Of schoonmaken, moet dan het pand zo worden schoongemaakt zoals we dat hebben afgesproken. Dus ik ben zeker altijd voorstander van om zoveel mogelijk met je leveranciers in gesprek te gaan. En te kijken wat er mogelijk is. We hebben natuurlijk nu een hyperinflatie achter de rug. Ook dat heeft zijn impact enorm gehad op alle kosten. En vaak wordt er dan wel aangegeven, joh, ik wil dit percentage, maar als je niet in gesprek gaat, dan kan je niet onderhandelen over dat percentage. Dus een stukje inkopen is zeker iets wat wij ook verzorgen.
Ja, en maar dat vindt niet elke leverancier vindt dat natuurlijk fijn als jij natuurlijk met hun gesprek gaat over de prijzen of bepaalde dingen natuurlijk.
Ja, maar het gaat om redelijkheid en billijkheid. Hè. Je hoeft niet het vel over de neus te halen, maar het moet wel een beetje realistisch zijn. Kijk, 13% was wel wat veel gevraagd werd. En als je dan zegt, 13%, wij kunnen ook geen 13% doorbelasten aan onze klanten.
Ja.
Wat is dan, waarover kunnen we het eens worden? En als je dan op 6,5 uitkomt, dan heb je toch beide een goed gevoel erbij.
Ja. En het is natuurlijk wel mooi dat ze jou naar voren schuiven, want dan kunnen ze zelf niet altijd, zijn ze zelf niet altijd te boos doen. Nee,
nee dan kan je altijd.
Dat is, dat je zegt van dan kan je het nog een beetje bijdraaien, de bad guy en dan kunnen we misschien nog een klein beetje spelen. Nou, ik ga kijken wat er mogelijk is.
Ja.
En dan, dat is wel een voordeel natuurlijk dan.
Ja, zeker.
Het scheelt ook heel veel uit onderhandelen, denk ik.
Ja, ook.
En jij hebt er heel veel ervaring mee met het onderhandelen.
Ja.
wanneer is er iets realistisch een prijs en wanneer is het niet realistisch? Hè? Dat zie je dus wel vaak. Als een bedrijf heel afhankelijk is van je, dan heb je nog wel eens dat ze te ver naar beneden kunnen gaan. Maar ja, voor het behoud van het bedrijf natuurlijk ook niet goed.
Nee.
Heb je daar vaste tarieven voor dan? Of want ik heb geen idee wat iets zou kosten dan.
Ja, je hebt natuurlijk een soort van marktconformiteit. Dus je weet wat er in de markt normaal is aan prijsvorming. En het is altijd goed om meerdere offertes aan te vragen. Om te kijken van, joh, wat doet de een en wat doet de ander. Zeker als je op zich tevreden bent over je partij, hoef je niet altijd meteen aan te besteden. Maar is het wel goed om te kijken van wat speelt er nou in de markt? En is dat realistisch, ja of nee?
Ja.
Koffiebonen zijn ook duurder geworden. Ja, je kan wel voor minder willen, maar ja, soms moet je keuzes maken. Dus ja, benchmarken is daarin wel het soort van toverwoord. Gewoon kijken wat is er in de markt. Wat is in de markt? Hè, wat gebeurt er in de markt en hoe kan ik daarop aansluiten?
Ja, het is natuurlijk mooi dat jouw werk is. Dus jij weet ook van een heleboel dingen wat er gebeurt in de markt en wat wel kan en wat niet kan en wat te ver uit proporties is eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja. Mooi. Mooi benchmark, hè? Mooi woord.
Ja, ken je niet?
Nee, kon ik al niet. Nee, okay, mooi woord. Ja. Ja. Zeker weten.
Dat is echt zo'n zo'n facilitaire term. Ja.
Ja, ja. We hadden het net al over kosten gehad en noem maar op. Zie je dat wat van die bedrijven ook een eigen pand gaan nemen dan? Of zie je dat niet? Of blijven de meesten toch wel huren?
Dat stukje. Het ligt ook een beetje aan. Nou ja, dit, nu is het sowieso. De vraag is. Economisch gezien maakt het niet zo heel veel uit of je een pand huurt of een pand in eigendom hebt.
Mm-hmm.
Maar het is wel vaak een keuze, een strategische keuze van een bedrijf om wel een pand te hebben of niet. Omdat je, het is kapitaal wat je gebruikt, wat je eigenlijk misschien elders in je organisatie nodig hebt. Dus vaak wordt het dan toch gehuurd. Maar het hangt ook af van wat er aan aanbod is op de markt.
Ja. Ja, het moet wel mogelijk zijn. Ja. Nu bepaalde panden zijn bijna niet te krijgen gewoon.
Nee. Ja, duurzaamheid is natuurlijk een topic ook. Energielabels van panden. Al de energielabel D-panden, die mogen natuurlijk niet meer gebruikt worden. Dus zo wat aan de hand.
Ja.
En hele PFAS-vraagstukken. Nieuwbouwpand heb je ook niet zomaar neergezet. Dus
nee. En die energielabels, dat speelt heel erg natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, het scheelt natuurlijk ook qua stookkosten energie natuurlijk heel veel.
Ja.
Maar natuurlijk ook, de regering wil natuurlijk ook steeds meer dat
en
is.
En daar zit in huurpanden ook vaak een soort van discussie, een soort discrepantie. De eigenaar van het pand, die heeft het label op het pand, dus het energielabel.
Ja.
Maar de rekening wordt 9 van de 10 keer door de huurder betaald. Dus ja, de huurder wil graag investeren om te zorgen dat de energiekosten zo laag mogelijk zijn, want die wordt uit zijn portemonnee betaald. En de verhuurder zegt, ja, maar ik heb een label op mijn pand, dat is goed genoeg. Dus voor mij is er geen urgentie om te investeren.
Ja.
En dan hangt het wel af van je looptijd van je contract, of die return on investment, of die investering het waard is om je energiekosten te verlagen.
Ja, ja, en dat loopt toch flink op. Als je aardig wat vierkante meters hebt, dan kan dat aardig in de papieren lopen.
Ja, ja.
En ik hoor je ook, je een heleboel partijen breng je bij elkaar. Hè?
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk best wel een breed iets wat je aanbiedt. Hè?
Ja.
Dus je had het over beveiliging, had je het, hè?
Ja.
Heb je daar ook mensen die uit de arbeidsmarkt komen die het moeilijk vinden? Of
kan.
Dat kan ook.
Ja, nou ja. Waar ik nu mee ga starten is dat we eerst mensen gaan opleiden als handyman. Maar ja, hoe succesvol wil je zijn en wat zou je willen? Daar zijn natuurlijk legio mogelijkheden, omdat we met veel partners samenwerken om natuurlijk dan carrière kansen te creëren.
Ja.
En ik weet zeker, in de beveiliging is een enorm tekort aan mensen. Dus die zijn altijd bereid om mensen op te leiden. Maar ja, het is een mooie opstap om te beginnen als handyman, om weer gewend te raken aan het arbeidsproces en dan door te groeien naar allerhande alternatieve facilitaire.
En wat rollen. Zou een handyman doen als we een handyman erin zetten?
Ja, nou ja, wij willen het bekijken vanuit de medewerker. Wat kan de medewerker aan en waar zou die goed passen? Maar een handyman, ja, normaal gesproken in een pand, vult kopieerpapier bij, is aanspreekpunt voor technische leveranciers die bijvoorbeeld naar het lift, de liftmachinekamer moeten worden gebracht. Of er is een klacht die moet worden opgelost. Maar ook het ophogen van de werkplek bijvoorbeeld. Of het instrueren van mensen over de werkplek. Er zijn legio taken te verzinnen. Of die zijn er ook in een pand.
Ja.
Van de week was er enorm extreme wind. Nou, als je je vlaggen laat hangen, dan waai je vlaggenmast aan gort. Dan is ook een handyman vaak wel binnen om even die vlag te strijken. Ja. Maar ook legionella bijvoorbeeld. Je moet spoelen regelmatig om te zorgen dat je niet besmet water krijgt waar mensen weer ziek van worden. Dus er zijn allerhande klusjes. Ja.
En dan maak je dan een proces daarvoor. Bijvoorbeeld van oké, in je taakomschrijving zei let op als het waait, dat je even naar buiten kijkt, dat je de vlaggen binnenhaalt. Ja. Of let op die afdeling zijn niet zoveel mensen, dus zet heel even de kraan aan.
Ja.
Dan maak je dan echt een proces van hoe je die mensen dan in het bedrijf laat werken.
Ja, een soort takenlijst.
Ja, een takenlijst. Ja. Ja, en dat ontzorgt natuurlijk voor de gewone mensen die er werken, ontzorgt dat enorm natuurlijk.
Ja, en omdat het dan een totaal team is, dan kan die handyman ook doorgeven aan de service. Joh, lampje daar en daar is kapot. Zorg dat het wordt geregeld. Als die het niet zelf kan.
Ja. Ja, dat zou allemaal mooi zijn. Als je het zelf
kan, dan kan hij het gewoon zelf oplossen. Maar het kan ook zijn dat er een lekkage is of echt iets structureels aan de hand. Dan seint hij de service desk in en dan wordt er gewoon een call van gemaakt en opgelost.
Ja. En wat voor mensen nog meer? Want moet ik ook eentje aan catering denken? Of,
nou ja, catering, dat zijn allemaal diensten. Hè? Allemaal diensten die kunnen worden geleverd inderdaad. Catering, schoonmaak, receptie, beveiliging, ja. Het is een hele keten aan, maar dat hangt ook weer van de grootte van de organisatie af.
Uiteraard, ja.
Ja, of het wel of niet nodig is. Ja.
Ja. Zie je dat die grote bedrijven, dat het allemaal duidelijk is wat ze aan het doen zijn? Of zie je nog wel eens dat er in de processen en de systemen... Want eigenlijk help jij ook een stukje met de processen en de systemen.
Beter
in kaart te brengen.
Ja, mensen starten eigenlijk vaak vanuit hoe je dat thuis geregeld zou hebben. Ja. Dat is vaak de eerste stap. En naarmate je groter groeit, ja, weet je, dan vindt de office manager het niet leuk om elke keer al die broodjes te moeten bestellen. Of die blikjes cola, of weet ik. Of voor een vergaderzaal weer apart dingen te moeten regelen. Dus ja, het heeft erg met de groeifase ook van het bedrijf te maken. Als je klein bent, is het allemaal makkelijk te behappen. Kan je het er wel even bij doen. Zijn er wat taakjes die her en der bij medewerkers liggen. Maar als je wat groter wordt, is het wel handig om het gewoon gestructureerd te regelen.
Ja. En zie je ook veel dat ze het moeilijk vinden om taken los te laten? Want dat zie ik dus met de ondernemers die ik coach ook. Beginnen enthousiast, beginnen ze ergens mee. En dan zijn ze in één pittetje en een paar mensen erbij. En ja, bepaalde dingen kunnen ze dan wel loslaten. Maar sommige dingen, dat vinden ze, dan hebben ze zoiets van... Ja, maar hey, maar daar moet ik wel de controle over hebben. Want dat is wel belangrijk.
Ja, ja.
Merk je dat ook veel of niet?
Ja, dat gebeurt ook wel, zeker. Ja. Toch lekker zelf doen. Een poosje terug was ik ook ergens. En er was echt de directeur die deed gewoon nog zelf al die gesprekken. En die had dat hartstikke druk.
Ja, dat snap ik. Als je zoveel mensen in dienst hebt.
Misschien moet je het loslaten. Ja.
Ja. Nou, heel vaak zie je wel van, nou, ik wil het wel uitbesteden.
Ja.
En ik ga het meestal ook wel doen. Maar ik kan het toch zelf beter. Herken je dat? Dat zie ik bij heel veel ondernemers gebeuren. Dan denk ik van, ja, ik wil het eigenlijk wel niet meer doen. Ik wil het niet meer doen. Ik ga het wel uitbesteden.
Ja.
Maar ik kan het zelf toch beter.
Ja.
Herken je dat?
Ja, dat herken ik wel. Ja. Of kunnen niet goed omschrijven wat ze eigenlijk zoeken. Dat is het. Ja, of waar ze naartoe willen.
En daar ben je natuurlijk ook een sleutel in.
Ja, het heeft met professionaliseren gewoon te maken. Wil je als bedrijf een beetje volwassen zijn... en een volwassen processen hebben... Ja, dan moet je, en dat komt vanuit mijn corporate achtergrond.
Ja.
Ja, ik weet hoe je in een corporate achtergrond dingen gewoon goed moet regelen met elkaar. Zodat het duidelijk is.
Ja, wat je zegt, het is heel vaak niet duidelijk.
Nee.
Ja, Het gaat goed
zo. Dus joh, nooit prima. Over nagedacht. Nee. Ooit getekend, nooit meer verder over nagedacht. Ja.
En zie je dan ook echt vraagtekens als je zo'n organisatie inkomt? Dat je denkt van, oké.
Ja.
Maar het is ook wel, ja, vooral wat je zegt dan. Ja, dan is een relatie natuurlijk het belangrijkste wat er is. Want anders dan, je moet wel het wederzijdse vertrouwen hebben.
Ja, dus het duurt even. Het is niet van, nou ja, wat ze wel zeiden, van een pakketje kopen.
Nee.
Je moet wel echt... daarom is het voor mij belangrijk om die scan te doen, die facility scan, om gewoon aan te tonen, oké, van dan maak je het concreet. Ja. Dit is je huurovereenkomst, dit zijn je contracten, hier zie ik mogelijkheden.
Ja. Hey, en waar krijg je het meeste energie van als je dit werk doet?
Ja, ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen en sowieso winst te behalen of optimalisaties door te voeren. Daarom staat er in mijn tagline, ik ben passie voor... gebouwen en processen, omdat ik het leuk vind om processen steeds te optimaliseren.
Terwijl je in een organisatie echt wel ook wel mensen qua leiderschap ook wel op een andere manier met ze aan het werk gaan, dat ze anders gaan denken over een stukje leiderschap.
Ja, zeker.
Sommige dingen gaan ze niet meer doen. Heb je zelf ook uitdagingen in het ondernemerschap gehad? Wat vond je lastig in het ondernemerschap? Want we zien altijd maar die succesverhalen. En af en toe word ik daar wel eens een beetje misselijk van. Want alleen de positieve dingen zien. Terwijl er ook wel eens wat misgaat.
Ja.
Natuurlijk, alles kan niet goed in een gaan in het ondernemerschap.
Nee.
Maar wat is jouw grootste leer geweest in dit stukje?
Ik hou van groot denken sowieso. Maar soms ben ik een beetje ongeduldig. En ik wil het liefst dat alles gewoon... gaat zoals je dat wil. Dus een stukje ongeduld zit daar wel in. En inderdaad, dat je strategisch en met een bepaalde visie ergens naartoe werkt. Mm-hmm. Maar Keulen en Aken worden niet op één dag gebouwd. Dus je zal daar echt stappen in moeten nemen. En mensen mee moeten nemen daarin.
Ja,
dus ik vind het wat lastig. Ja, ik vind... ik zit even naar jouw wiel te kijken... Lef vind ik wel een leuke. Ik spring graag ergens in en dan zie ik het wel.
Ja,
maar je wilt geld is ook wel een dingetje. Van hoe maak je, hoe laat je nou zien dat je het waard bent?
Vooraf is het natuurlijk heel moeilijk in te schatten wat je waard bent als je bij iemand binnenkomt. Ja, wel als je de cijfers en bepaalde dingen ziet natuurlijk. Als je meer informatie hebt, dan kan je het letterlijk doen.
Ja.
Dan kan je het echt letterlijk inzichtbaar maken. Ja. Maar zo één op... wat is je... Wat ben je waard? Dat kan je alleen maar demonstreren.
Ja, kan je alleen maar laten zien.
Ja.
Dus dat is ook heel moeilijk. En ik vind het... het is gewoon lastig omdat het een totaalpakket is. Dus je moet alles... Kijk, boekhouding, dat vind ik niet leuk. Dus ik probeer dat soort dingen ook uit te besteden. Omdat dan denk ik, het hoort er wel bij. Maar ik zoek dan ook wel de juiste partners. En soms heb je iemand en dan matcht het niet. Of dan groei je door als bedrijf. En dan moet je weer op zoek naar een andere partner. Dus het totale geheel, zeg maar. Dat, en dat goed in de peiling houden.
Ja, nou zie ik ondernemen toch als één groot leerobject.
Ja, één grote leerschool.
Ja, als iets even niet lukt, dan denk ik altijd van... wat kan ik hiervan leren? Wat gebeurt daar?
Ja.
Wat kan ik er zelf aan doen? Dat sowieso. Ja, kan je er zelf niks aan doen? Ja, dan houdt het op natuurlijk.
Ja.
Maar je kan er altijd anders op reageren.
Ja.
Ja. Want heb je het wel, want je doet zo'n scan, hè? Ja. Kan je dan in zo'n scan gelijk al zien waar er heel veel winst te halen is?
Ja. Want
het is een mooie tool wat je hebt.
Het is niet echt een tool, maar het is wel gewoon goed even inzoomen op wat er is, op de huidige situatie. Dus dat geeft wel gewoon een goed beeld. Ja,
dan kan je al kijken wat je...
Ja, dan kan je al wel een soort van prognose geven. Joh, in die en die en die hoek kunnen we wel doelen stellen om te optimaliseren.
Ja, mooi. Ja, en soms in het ondernemerschap is dingen ook afleren.
Ja.
Heb je dingen af moeten leren?
Ja, denk het wel. Gewoon denken, ik wil, omdat ik zo in die proceshoek zit, denk ik altijd dat het beter kan. Kan altijd beter. Dus dat moet ik wel afleren. Ik moet meer leren ook successen te vieren en inderdaad... niet al te kritisch te zijn. Continu kritisch te zijn.
Ja, gewoon op jezelf bedoel je
om
nu,
mezelf,
hè?
En ook...
Terwijl dat een hele mooie eigenschap is natuurlijk, hè?
Ja.
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 Ja. Nou, het doet meestal ook wel wat met jezelf. Dat merk ik zelf ook. Ik heb zelf ook zo'n periode gehad van, ja, het moet altijd maar beter, maar beter, beter, beter.
Ja.
En terwijl ik dan merkte dat ik, ja, ook niet was genieten aan de onderweg.
Ja.
Van, oké, hey, dit heb je gehaald, dit heb je gehaald.
Nee.
En dat ook voelen, weet je wel. En het is ook wel fijn als je jezelf af en toe even een complimentje geeft.
Ja.
En dan hoor ik een hoop mensen altijd zeggen van, ja, maar je moet niet naar je schoenen gaan lopen. Ja, maar dat bedoel ik niet.
Nee, maar op een gegeven moment raak je daar ook een soort van door gefrustreerd, omdat je alsmaar bezig bent.
Ja,
precies. Zo hyperfocus dat je vergeet om je heen te kijken.
Ja, het is natuurlijk wel een stukje waar ze jou voor inhuren.
Ja, ja.
Om het beter,
om hyperfocus
beter te maken. Dus.
Maar ja, soms sla ik wel eens een beetje door.
Ja, ja, mooi. Ja. Zijn er nog dingen die wat misschien leuk is om te vertellen uit je ondernemers?
Ja, nou ja, ik heb mijn baan opgezegd en ben in het diepe gesprongen. Daarom zei ik, lef is wel, pas wel een beetje bij mij. Gewoon kijken en dan zien wat er gebeurt. Ja, dat is super leuk wel. Dat zou ik wel iedereen aanraden. En als je inderdaad gewoon zelf de eigen regie wil, dat is dan een tegenovergestelde. Ja, ik heb bij een groot corporate gewerkt waar ondernemerschap ook heel erg werd gepromoot. Maar het is toch anders als je echt 100% voor jezelf onderneemt, als dat je onderneemt in een onderneming. Dus ik vind het gewoon leuk dat je alle facetten meemaakt en eigenlijk zelf aan het roer staat en zelf je keuzes mag maken van, ik wil een beetje meer de sociale kant op en meer de MVO-kant, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, dan doe je dat. Dat vind ik echt superleuk.
Ja. Ja, en bij bedrijven wordt natuurlijk meer gestuurd.
Ja,
van bovenaan.
Ja.
De visie en de missie, alles is duidelijk. Ja. Waar we naartoe gaan.
Ja, dus dan moet je mee gewoon in de stroom.
Ja.
En nu kan je af en toe zeggen, nou, ik sla's.
Ik vind dit wel leuk en ik ga dit eens doen. Ja. Of ik heb met die mensen een hele grote klik. Dus ik ga liever met die mensen aan de slag.
Ja,
ja. Ja, dat is zeker mooi. Ja. Nou ja, dat doe jij natuurlijk in principe ook. Je geeft mensen letterlijk meer winst.
Ja.
Mensen zien echt letterlijk onderaan de streep.
Ja.
Wat zijn meer winst? Zie je winst dan ook dat het op meerdere fronten? Want niet altijd is het in geld uit te drukken.
Nee. Nou ja, als je processen beter lopen, is dat ook meer winst uiteindelijk.
Ja.
En ik doe dat echt puur dan op het facilitaire aspect. Dus minder kosten resulteert uiteindelijk in meer winst. Maar ook gewoon dat het overzichtelijk is. Overzicht. Ja. Als je weet waar je het allemaal over hebt, geeft dat natuurlijk ook, is dat ook winst.
Ja, zeker weten. Ja, daarom is het ook handig om dus al kennis te hebben en hoe je bepaalde dingen indeelt.
Ja.
Ja, dat zie ik met dat wiel bij mij ook. Het is gewoon makkelijker ondernemers coachen vanuit een bepaald concept of een methode.
Ja. Dan komen gewoon al die aspecten aan bod. En dan,
kan je daarmee op in. Ja, dankjewel voor deze mooie podcast.
Ja.
En waar kunnen ze jou vinden?
Nou ja, ik heb een website uiteraard. www.yourneedorganized.com en op LinkedIn kan je mij vinden. En op Instagram. En via jou natuurlijk.
We zullen even een linkje onderaan de podcast zetten.
Ja, super.
Dus, dankjewel.
Ja, jij bedankt voor de gelegenheid.
Graag gedaan.
Superleuk.
Graag gedaan. Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens.